Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen, wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door de gave van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Welnu, de komende wereld waarover wij hier spreken heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood, nu met eer en luister gekroond is.
We hebben net het gedeelte uit Hebreeën gelezen. En Menno heeft het gedeelte uit Psalm 8 gelezen. En in Hebreeën wordt dan hebben we gemerkt dat daar geciteerd wordt uit Psalm 8. We gaan door met de Hebreeënbrief. Maar even als inleiding, want de titel van de preek is, let op, niet uit de koers raken. Toen Johannes begon te preken, en dit heb ik al eerder ooit wat gezegd, toen Johannes begon te preken, toen was zijn boodschap, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. Bekeer je, want Gods koninkrijk is nabij. Jezus, toen hij kwam, zei hetzelfde, bekeer je. Nou, dat woord bekeren is vroeger vertaald met boete doen, doe boete. Maar dat woord bekeren is metanoia. En dat betekent een totale verandering van gedachten en van hart. Als je het woord bekeren leest in de Bijbel, is dat een totale verandering. Als je je bekeert tot Jezus Christus, dan moet je van twee dingen bewust zijn. En dat ook, dit hameren ook altijd in Ichtes, herhalen we heel vaak. Twee dingen moet je bewust zijn als je je bekeerd hebt. Het proces dat dan begonnen is en wat al is, wat je al reeds hebt ontvangen. Dus dat wat, je moet je bewust zijn, wat moet nog komen, dat is het proces, en dat wat je al bent, wat je ontvangen hebt. Wat is er? Wat heb je al ontvangen? Nou, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je hebt een nieuwe identiteit ontvangen. Je bent een kind van God geworden. Wat moet nog komen? Nou, dat is het proces. Dat is de levenswandel met Jezus Christus. Dat is de groei, de relatie, de groeien in de bediening, groeien in Jezus Christus. Nou, metanoia-bekering, noem ik het even, is het inslaan van de nieuwe weg. En dat is duidelijk een andere weg die je voorheen liep. Eigenlijk zelfs de omgekeerde weg. Het is precies anders die je voorheen liep. Het is de 180 graden verandering. Je liep eerst de ene kant uit en nu loop je de andere kant uit. Nu dat jij dat gedaan hebt, die 180 graden bekering mee hebt gemaakt, zegt de Hebreeër tegen jou, daarom moeten wij al onze aandacht richten op dat wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Niet uit de koers raken van deze ingeslagen weg. Niet uit de koers raken van de metanoia, van de bekering die wij hebben meegemaakt. Want de bedoeling is natuurlijk dat wij op de weg blijven. Dat je op de koers blijft varen. Ik kon niet helemaal opmaken of het de koers, of dat bedoeld was uit, zoals een, zeg maar, in het oude antieke tijd, in de Bijbelse tijd, had je natuurlijk boten die op de koers moeten blijven. Maar je had ook bijvoorbeeld paard en wagen, en die ook op een koers moeten blijven. Maar het komt op hetzelfde neer. We moeten niet van de weg afgaan, of een boot, als je op een boot vaart, moet je niet afwijken van de koers, want dan kom je niet aan op de haven. Dus blijf op de koers van de ingeslagen weg, zodat je binnenkomt in de rust, zodat je aankomt in het beloofde land. Je bent de weg ingeslagen. Jij hebt metanoia meegemaakt. Nu moet jij al je aandacht richten op dat wat je gehoord hebt, zodat je niet van de koers raakt. Nou, dat is de boodschap voor vanochtend. Wat hebben we dan gehoord? Een aantal dingen hebben we gehoord. Je zou wat algemene dingen kunnen noemen. De Bijbel, Gods woord. Maar specifieker, je hebt de reddinggevende evangelie gehoord. De hoopvolle boodschap. Je hebt het gehoord en daarop heb je gereageerd en gezegd, ik wil Jezus navolgen. Maar nog specifieker dan dat, Hebreeën 2 vers 1 komt natuurlijk hoofdstuk 1. En daar hebben we, dat was de preek van vorige week. En dat ging over de hoog verheven positie die Jezus Christus heeft ontvangen. En daarop moeten wij onze aandacht richten. Wij moeten onze aandacht richten niet op de storm die nu buiten is. En op de ramen die een beetje weer... Nee, we moeten onze aandacht richten op de hoogverheven positie van Jezus Christus. Dank u wel, Heer, voor dit mooie voorbeeld dat ik dit kon gebruiken. Dus de aandacht op Jezus. Nou, we lezen hier dus een ernstige waarschuwing om niet uit de koers te raken. En in totaal zijn er vijf van deze waarschuwingen in Hebreeën. En dit is de eerste. We moeten op de ingeslagen weg blijven. En dat doen we door onze aandacht richten op Jezus Christus. Ja, maar niet alleen maar op Jezus. Nou, let even goed op wat ik zeg. Niet alleen maar op Jezus, op wat dan? Nee, specifieker, we moeten onze aandacht richten op de hoogverheven positie van Jezus Christus. Wie hij is. Ik richt me op Jezus en dit en dat en dat. Nee, we moeten onze aandacht richten op wie Jezus Christus is. En meer dan alles andere in jouw leven moeten wij bewust zijn wie Jezus is. Is hij jouw ultieme levensdoel? Is hij het doel van jouw leven? Nou, het is erg belangrijk in jouw leven dat je doelen hebt. En dat je een duidelijk doel hebt. En dat geldt trouwens voor alles wat je in je leven doet. Als je geen duidelijk doel hebt, dan voelt alles wat je doet zinloos. Het voelt zwaar. En je weet niet waarvoor je het doet. Als je iets doet zonder een duidelijk doel, dan vraag je je ook af, ja, Waarvoor doe ik dit eigenlijk? Wat is hier het nut van? Neem een leerling op school die wiskunde moet leren en hij vindt het allemaal heel vervelend. En ik kan me zo af en toe voorstellen dat zo'n scholier denkt van waarvoor leer ik dit? Waarvoor heb ik dit nodig? Ik snap het niet. Het is moeilijk voor hem om het grote plaatje te zien. En wat is het grote plaatje voor de leerling? Nou, uiteindelijk om zijn diploma te halen, toch? Maar ook algemene kennis. Wiskunde is ook heel handig voor het latere leven. Zodat je later niet belazerd wordt bij alles wat met geld te maken heeft. Dus het grote plaatje zien helpt je om er doorheen te komen. Om een doel, duidelijk doel te hebben, helpt je om door een moeilijke situatie heen te komen. Dus gefocust zijn op een doel helpt je om lastige hobbels te nemen. Als je psychologie studeert, maar je weet eigenlijk helemaal niet, je wil eigenlijk helemaal geen psycholoog worden, dan zal die studie, die sowieso al zwaar is, zal nog zwaarder voelen. Je weet niet waarvoor je het doet. Ja, je studeert, je moet hard studeren, maar ja, eigenlijk wil je dat helemaal niet worden. Dan is het moeilijk om gemotiveerd te zijn, omdat je niet een duidelijk doel hebt. Stel je voor, je gaat op vakantie. En je weet niet precies waar je naartoe gaat. Ja, je begint maar te rijden en we gaan ergens richting zuiden, maar je weet niet precies waar naartoe. En je zit uren in de auto, in de file. Dat kan heel vervelend zijn. De kinderen schreeuwen constant en alles. Dus dat is niet leuk. Maar als jouw bestemming duidelijk is. Oh, je gaat naar Zuid-Frankrijk. Je gaat naar Toscane of je gaat naar Kroatië. En als je dat beeld voor je hebt, dan kan je uren in de file zitten. Maar je weet waarvoor je doet. Je weet, mijn doel is duidelijk. Die schreeuwende kinderen, die gaan zo meteen in zwemmen lekker en alles. En ik weet wat mijn doel is. Dus als jouw doel, en dit geldt voor alles in jouw leven, als jouw doel duidelijk is. Als je weet waarvoor je doet, dan valt alles mee, gaandeweg jouw hele wandel, valt dan enorm mee. Dus het doel moet duidelijk zijn. En de vraag gewoon ook aan jou, aan jullie, zijn jouw doelen in jouw leven duidelijk? En dan heb ik het grote doel, Jezus Christus. Het levensdoel van jouw leven moet Jezus zijn. Maar ook de kleinere doelen in jouw leven. Alles wat je doet. Ben jij gefocust? Weet je waarvoor je het doet? Want als je dat weet, is de weg ook makkelijker te bewandelen. Eigenlijk moet ik zeggen, beter te bewandelen. Hoeft niet per se makkelijker te zijn. Maar omdat je weet waarvoor je het doet, blijf je gefocust. Je kunt veel beter tegen tegenslagen, omdat je weet waar je naartoe gaat. Dus weten waar je naartoe gaat is enorm belangrijk als jij onderweg bent. Lieve mensen, als volgelingen van Jezus Christus hebben wij het voorrecht te mogen weten waar wij naartoe gaan. Wij weten waar we vandaan gekomen zijn. We weten waarom we hier op aarde zijn. En we weten waar we naartoe gaan. Dat is zo bijzonder. Als jij gelooft in Jezus Christus, heb jij die innere zekerheid, dat vertrouwen heb jij. Wij zijn niet bang voor de dood, want we weten wat komt. We hebben geen identiteitscrisis, want we weten wie we zijn in Jezus Christus. God heeft ons prachtig geschapen en we leven om God te eren. Dus voor ons zijn die drie belangrijke vragen in de wereld, die filosofische vragen. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Waarom ben ik hier op aarde? Dat is voor ons christen zo duidelijk. Wij hebben het ontvangen van Jezus Christus. We hebben het woord gehoord. En we hebben de innerlijke overtuiging wie we zijn. Waar we naartoe gaan. En waar we vandaan gekomen zijn. En dat geeft ons duidelijkheid. Dat geeft ons structuur. En dat geeft ons een duidelijk doel in ons leven. Wij hoeven niet heen en weer te... en de ene kant die kant uit, die kant uit... God heeft ons een duidelijk doel gegeven. Jouw grote doel moet wel heel duidelijk zijn in jouw leven. Maar voor alle andere dromen die je hebt in jouw leven, moet het doel ook duidelijk zijn. Zoals jouw carrière, jouw droombaan, jouw droompartner, jouw roeping. Je wil je leven weer op de rails krijgen. Je wil gezonder leven. Al deze mooie plannen die je hebt, als je niet een duidelijk doel daarvoor hebt, zal het niet lukken. Zal je het niet halen. Dus een duidelijk doel, wat wil ik van tevoren, dat moet je niet pas gaandeweg. Voor een partnerkeuze bijvoorbeeld moet je niet gaandeweg besluiten van, oh, wat ga ik doen. Dat moet je voor jezelf van tevoren zeggen. Ik wil, mijn partner moet een godvrezend iemand zijn, moet dit en dat. Als je dat van tevoren al bepaald hebt, dan kom je ook niet voor verrassingen. Dus heel veel dingen, maak duidelijke doelen in jouw leven. En als je dat hebt, dan is de weg daarnaartoe veel gemakkelijker. En alles wat jou afleidt van een doel, niet doen. Ik heb een fantastische levensfilosofie voor jullie. Heel simpel en makkelijk. Alles wat je afleidt van jouw doel, moet je niet doen. Wauw, dat is zo diep dat we even naar moeten denken. Dus heel simpel. Je hebt een doel in jouw leven. Je gaat daarop af. En alles wat afleidt van dat doel om daar te bereiken, gewoon niet doen. Doe het niet. Ga recht op je doel af. En als er iets op je afkomt en het is misschien interessant, en dan kan je je afvragen, brengt mij dit verder naar mijn doel? Nee, ik laat het liggen. Brengt mij dit verder naar mijn doel? Nee, want het leidt me af. Ik laat het liggen. Maar als het wel je leidt tot je doel, als je wandelt en je ontdekt iets van, hey, dit is fantastisch, dit leidt me naar mijn doel, dit past in het doel, dan ga ik het doen. Heel simpele levensfilosofie. Kennen jullie de weapons of mass destruction? Niet destruction, maar de weapons of mass destruction. Het is jouw mobieltje. Het is Facebook, Twitter, YouTube. Ouderwets televisie kijken. Kijken mensen nog televisie? Af en toe. Computerspelletjes en alles. Op zich, wat ik opgenoemd heb, niks mis mee. Als je er kijkt, ja. Maar Het zijn gigantische tijdsverslinders. En sommige mensen kunnen daar niet mee omgaan. Die zijn, voor sommige mensen is het alles of niets. Van helemaal bam, computerspelletjes. En dan bam, zit je daar uren en uren achter. En je kan niet stoppen. Misschien moet je daarvoor kiezen om het helemaal niet te doen. Dus let op die tijdverslinders. Let op voor de weapons of mass distractions die jou afhouden van jouw doel, dat wat je wil bereiken, daar waar je naartoe wil gaan. Het is zo belangrijk dat je dat gaat realiseren. 1 Korintiërs 10, 23. Zo'n fantastisch simpele vers. U zegt, alles is toegestaan. En Paulus zegt, zeker, alles is toegestaan, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Dus weer, als je hebt een doel en je zegt, ja goed, ik kan dit doen, ik kan dat doen, prima. Maar brengt het mij verder? Is het opbouwend? Is het goed? Brengt het mij naar het doel toe? Of leidt het mij af? Zet het mij weer verder? Moet ik dan weer een rondje in de woestijn lopen als ik dat doe? Of zet het mijn doel alleen maar verder weg dan dat het dichterbij komt? Om je doel te bereiken moet je niet alles doen wat is toegestaan. Je moet alleen dat doen wat opbouwend is. Doe dat wat goed is. Alleen zo bereik je jouw doel. Het grote doel is Jezus Christus, de voltooier van ons geloof. Maar het geldt ook voor alle andere subdoelen in ons leven. De Bijbel is ook heel praktisch. Voor alles is de Bijbel praktisch. Zorg ervoor dat deze andere doelen in je leven altijd ondergeschikt zijn aan Jezus Christus. Dus je hebt dat hoofddoel, dat is Jezus de voltooier van het geloof. En al die andere doelen, die kunnen daar, kijk of die erin passen. Hè? En de keuze van jouw baan, jouw carrière, past dat in de doel die God met jouw leven heeft. Dus laat alles andere ondergeschikt zijn in de hoogverheven positie van Jezus Christus. Nog één voorbeeld. Stel je voor, je wil een restaurant beginnen. Je hebt een mooi plan geschreven. Je hebt toestemming gekregen. Je hebt de financiën rond of bijna rond. En je moet nu personeel zoeken. En je moet sollicitatiegesprekken doen. En nog wat horecameubels vinden. Maar in plaats van die sollicitatiegesprekken te voeren, schuif je het telkens maar weer uit. In plaats van horecameubels te bekijken, bekijk je Netflix. Het is toegestaan. Dat kan je doen. Maar dat restaurant gaat niet open. Je zal niet kunnen beginnen. Je moet beginnen met de dingen die gedaan moeten worden. Doe dat wat je moet doen. Wat brengt jou verder? Een hele bijzondere uitspraak vond ik altijd. Toen het doel niet meer duidelijk was, duurde de reis 10 keer zo lang. Of werd de reis zoveel zwaarder. Toen, als het doel opeens niet meer duidelijk is. Je begint aan een reis en je weet precies, daar wil ik naartoe. Maar gaandeweg word je zo afgeleid. En je doet allemaal dingetjes. En je doet hier een beetje, daar een beetje. Je wordt zo, en het doel is niet meer duidelijk. En je weet niet meer. Maar dan merk je dat het lijkt alsof je door modder loopt, stukken. En het wordt zo zwaar. Maar dat komt, de reis is zo zwaar geworden, omdat het doel niet meer duidelijk is. Als je het doel duidelijk is, dan wordt de reis ook verdraagzamer. Vraag je ook altijd weer af, waarvoor verliet Israël de slavernij van Egypte? Waarom gingen ze uit Egypte? Om in de woestijn te blijven? Om daar een rond te trekken de rest van het bestaan van Israël. Zij verlieten Egypte om naar het beloofde land te komen. Het beloofde land was het doel, niet de woestijn. Zij zouden het beloofde land innemen. Daarvoor zijn ze vertrokken. Maar eenmaal aangekomen bij de grens van het beloofde land, bij Kadesh Barnea, maakten ze zich opeens zorgen voor de reuzen in het land en de ommuurde steden. Je hebt je doel bijna bereikt. Je staat er letterlijk voor. Je bent zo dichtbij. En dan begin je toch te twijfelen. Je bent zo ver gekomen. Je hebt Egypte al achter je gelaten. Je staat voor de grens. Je wil binnengaan. En nu zeg je, oh, ik wil toch weer terug. Dat was het geval van het volk van Israël. Mozes had 12 bespieders uitgezonden naar het beloofde land. Alle 12 vonden het land prachtig. Alle 12. Dat is niet de kwestie. Iedereen, alle 12 zeiden prachtig land. Maar 10 zagen vooral de onmogelijkheden en 2 zagen vooral de mogelijkheden. En wat waren de onmogelijkheden? Nou, die 10 zeiden van, er zijn gigantische reuzen in het land en ommuurde stenen. Steden, ommuurde steden. Jozef en Caleb. En dit is even belangrijk tot dat tot ons doordringt. Jozef en Caleb zagen ook de ommuurde steden. En ze zagen ook de reuzen. Jozef en Caleb waren niet blind. Ze hebben hun realiteitszin niet kwijtgeraakt. Ze waren niet dom. En zij zagen dat ook. Zij zagen ook de reuzen en de ommuurde stenen. Precies zoals de andere 10 zagen ze ook de obstakels. Het verschil is, en dat vinden we in de woorden van Caleb. Het verschil is dat Caleb zei, wij kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk gemakkelijk aan, omdat God met ons is. We kunnen het aan. En de andere 10 mannen zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. Nou, dat is de stem van geloof versus de stem van ongeloof. En die stem van geloof en ongeloof, die hoor jij elke dag. Die is met je, oh ja, die is daar elke keer weer. Je kan het niet, het is onmogelijk, het is te zwaar, het is te moeilijk. Doe het. En dan is de stem van geloof, je kan het. God is met jij, ga ervoor. Ik heb het jou beloofd, het woord van God is ja en amen. De keuze aan ons is, waar luisteren wij naar? Luisteren we naar de stem van geloof of luisteren we naar de stem van ongeloof? En helaas, het volk van Israël luisterde naar de stem van ongeloof. En uiteindelijk betekende dat zij het land niet binnen zouden gaan. De Hebreeënbrief zei, ze zijn de rust niet binnen gegaan, omdat ze niet geluisterd hadden. Nou, wat hebben wij gehoord? Wat heeft God aan ons beloofd? God heeft een land voor jou. Jij moet het alleen nog maar, ik zeg het eventjes, alleen, misschien is alleen niet het juiste woord, maar jij moet het wel nog in bezit nemen. Ja, er zijn reuzen. Ja, er zijn obstakels. Ja, er zijn ommuurde steden. Maar God heeft het beloofd en God is met jou. Met God kan je elke reus slechten, elke Goliath kan je slechten en elke ommuurde stad, elke Jericho is voor jou. Want God is met jou. God heeft het beloofd en zijn beloften zijn ja en amen. Naar welke stem luister jij? En dat is een vraag die jij elke keer weer bewust moet zijn. Waar zijn de Caleb's van Ichters die op gaan staan en die zeggen, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen? Ik vond het wel bijzonder, mijn Hebreeuws leraar, die heeft zijn zoon Caleb genoemd, Caleb. Caleb was een prachtige kerel in de Bijbel, fantastisch. Ik vind het een heel, heel mooie figuur, daar kan je ook een hele mooie preek over maken, over Caleb, wie hij was, wat hij gedaan heeft. Maar deze Caleb, de zoon van mijn Hebreeuws leraar, die kwam er plotseling achter wat zijn naam betekent en hij zei, pa, je hebt me gewoon hond genoemd. Hoe kan dat? Je hebt me gewoon hond genoemd. Dat kan toch niet? Ja, Caleb betekent in het Hebreeuws gewoon hond. Maar, het is ook een samengevoeging van 2 prachtige woorden in het Hebreeuws. Kol, lev. Nou, lev kennen wij als Nederlanders. Lef hebben, moet hebben. Maar lef komt, is Hebreeuws, is hart. Is hart. He, dus kol is, hoor je overal in de Hebreeuws vandaag ook nog, is alles. Helemaal. Dus met heel je hart. Dus als je aan de ene kant, als je aan Caleb denkt, alles wat hij deed hij met heel zijn hart. He, dat hij deed, als hij iets deed, bam, 100%. Dat was Caleb. Maar als we even denken, heel eerlijk, als we aan een hond denken, dan denken we ook aan iemand, of nee, niet een iemand, maar een iets, een hond, die doet alles 100%. En als hij gaat jagen, als hij als een blinde geleidehond, een hond is zo super trouw, zo loyaal. Hij doet alles 100%. Prachtige beest. Ik hou enorm van honden. Maar ik zou mijn zoon niet... ik zou hem niet Caleb noemen. Ondanks dat sommige namen zijn heel erg mooie. Maar dan denk je van... Dat ga ik mijn kind niet aandoen. Caleb. Ah, mooie naam. Caleb. Caleb. Met heel mijn hart. Ik vind het prachtig. Caleb zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. Ben jij een Caleb? Doe jij dingen met heel je hart? Vol met je hart. Niet halfslachtig. Niet 80%, 60%. Maar als je iets doet, voluit ervoor gaan. Hebreeën 2 vers 1 is een duidelijke waarschuwing. In Engels staat er ook heel mooi, we must pay the most careful attention. Daarom moeten we al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Dit is een rood verkeersbord. Let op, mensen, let op. Opletten, hier, je kan uit de koers raken. Dat moet niet gebeuren. Let op, richt je op dat wat je gehoord hebt, zodat je niet uit de koers raakt. Let op de weg, mobieltjes wegdoen, afleidingen wegdoen, ogen op de weg, anders kan het ook misgaan. Later lezen we in de Hebreeënbrief dat de woestijngeneratie nooit hun doel bereikt hebben, omdat ze niet geluisterd hebben. Zij zijn wel van de koers afgeraakt. Ze zijn de rust nooit binnengekomen. Laten wij niet zo zijn. Laten we niet die generatie zijn die niet binnen is getrokken. In vers 2 en 3 komt er weer een vergelijking tussen engelen en Jezus Christus. Zoals in het vorige hoofdstuk. Namelijk dat Jezus Christus tot zijn gemeente heeft gesproken. En wat engelen tot het volk van Israël hebben gesproken bij de berg Sinaï. Nou, wat hebben de engelen gesproken? Wat hebben engelen gesproken? Nou, dat lezen we in Galaten 3 vers 19. Dat is wel bijzonder. En zometeen ook in Handelingen 7 vers 37, maar eerst Galaten. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde. In de tijd dat de nakomelingen aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werden door engelen aan de bemiddelaar gegeven. De wet werd door engelen aan de bemiddelaar Mozes gegeven. Hoe heeft Israël de wet ontvangen? Door een engel. De engelen, er waren heel veel engelen en waarschijnlijk één engel. Die heeft het. Dus het kwam niet direct van God. Al die wetten, het hele verbondsdingen, die 10 geboden wel. Maar al die hele Leviticus, Numeri, al die dingen kwam via een engel. En die engel heeft, de engelen hebben het weer doorgegeven aan Mozes. En Mozes heeft het doorgegeven aan het volk. Dus je ziet hoeveel schakels er zitten tussen wat in Gods gedachten zijn. En dan toen het bij het volk aankwam. Nou, al deze schakeltjes zijn weggehaald. En wij hebben, bam, Jezus is gekomen. Hij is de bemiddeler. Hij is de, hij had geen engel nodig. Hij zelf heeft het woord gebracht. Hij zelf heeft het nieuwe verbond ingelast. In principe lezen we hetzelfde in Handelingen 7 vers 37. Mozes was het die tegen de Israëlieten zei, God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Hij was het die toen het volk, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinaï tegen hem sprak. Hij was het die de levensbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. Maar onze voorouders wilden hem niet gehoorzamen. Ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte. Nou, hier lezen we hoe de wet was overgeleverd. Dus het was van God naar engel, naar bemiddelaar, naar het volk terechtgekomen. En die woorden, die via zoveel schakels naar het volk gekomen is, had enorm veel rechtskracht. Het volk was niet gehoorzaam en vanwege die woorden van de engelen is het volk niet binnengekomen. Dus de engelen hadden al heel veel, hun woorden waren heel doorslaggevend. Wij hebben zijn woorden gehoord. Wij hebben de woorden van Jezus Christus gehoord. Jezus zelf is zowel de initiator, het nieuwe verbond komt van hem. Hij zelf is de bemiddelaar van het nieuwe verbond. Gemeente, op zijn woorden moeten wij acht letten, zodat we niet uit de koers raken. Op de woorden van Jezus moeten wij aandacht geven. Juist omdat hij de Zoon is. Dat is de boodschap van de Hebreeënbrief. Gemeente, we moeten acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heere Jezus Christus. Dat is Hebreeën 2 vers 3. Vervolgens staat in vers 4 dat de woorden van het evangelie gepaard gaan met allerlei grote daden. De woorden van Jezus Christus gaan gepaard met grote daden en ook met de gaven van de Heilige Geest. Het woord van Jezus heeft veel meer autoriteit dan de woorden dan van de engelen, omdat het gepaard gaat met kracht. En als je vervuld wordt met de Heilige Geest en Jezus woont in jou, dan als jij spreekt, getuigt, preekt, dan zal je dat gepaard gaan met wonderen en tekenen en met gaven van de Heilige Geest. En ik geloof dat wij in de toekomst veel meer daarvan gaan zien. De hemel en de aarde zijn geschapen door het woord. Engelen zijn zelf ook geschapen door het woord. Engelen zijn schepsels. Maar Jezus zelf is de schepper. Hij is het zelf, het woord van God. En we lezen in Hebreeën 4 vers 12. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Nou, vers 5 van Hebreeënbrief zegt dat wij gaat over de over het gezag dat van Jezus over de komende tijd. Het gezag dat Jezus gesteld over de komende tijd. In vers 6 wordt Psalm 8 dan geciteerd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Nou, over wie gaat dat? Dat citaat van Psalm 8. De verzen worden in de Hebreeën, de Hebreeënbrief, wordt ze toegewezen als compleet messiaans. Het gaat om Jezus. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Interessant is dat in het Hebreeuws er meerdere woorden zijn voor mens. En hier wordt Adam en Enos gebruikt. Enos staat voor de afhankelijke mens, de sterfelijke mens, de zwakke mens. Adam staat voor de rechtvaardige mens, de mens die God in zijn evenbeeld geschapen heeft. De mens die op de zesde dag geschapen is. Wonderbaarlijk heeft God dat gedaan. Dus je hebt af en toe in de Bijbel lees je over Enos en dan over Adam. En Psalm 8 wordt dus alle twee gebruikt. Maar bijzonder is dat dan niet Adam gebruikt wordt, maar Ben-Adam. Ben-Adam. Dus er staat, wat is de Enos dat u aan hem denkt en de Ben-Adam dat u naar hem omziet? Dus aan de ene kant, wat is die zwakke, de stervelingen dat u aan hem denkt en de Ben-Adam dat u naar hem omziet? En dan zien we in het leven van Jezus dat Jezus die twee uitersten allebei heeft meegemaakt. Jezus is alle twee geweest en is, hij is de Ben-Adam. Want wat is dat? Dat is de mensenzoon. Jezus noemt zichzelf in het evangelie, ik ben de mensenzoon, ik ben de Ben-Adam. Dus Jezus was Enos aan het kruis. Hè, dan klinken de woorden van Psalm 22 vers 6. Maar ik ben een worm, geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Jezus is heel, heel ver gaan, heel diep gaan, tot het einde. Heeft de beker leeggedronken als de Enos, als de sterveling. Jezus is gestorven. Maar hij is ook de Ben-Adam, de mensenzoon. De mens Jezus, en dat is ook, mogen wij ook even heel duidelijk weten, de mens Jezus is de meest volmaakte, prachtige mens die er is. De mens Jezus is de mensenzoon. Als mens is hij ook hoog verheven. En dan is hij natuurlijk ook, Jezus Christus is ook God. Dus in alle twee is hij het maximum, het hoogste, het allerhoogste. Jezus is natuurlijk ook God, de schepper van hemel en aarde. Goed. Toepassing. Wat kunnen we hieruit meenemen in deze mooie verse uit Hebreeën 2, 1 tot en met 9? Gemeente, raak niet uit de koers. Dit is een serieuze waarschuwing. En hoe raken wij niet uit de koers? Door ons te richten op dat wat wij gehoord hebben. Blijf gefocust op dat wat je gehoord hebt. En blijf ook altijd in jouw leven die hoog verheven positie van Jezus Christus houden. Wat bedoel ik daarmee? Dat je altijd beseft wie Jezus is. In alles. Hij is de koning der koningen. Je kan geen goden naast hem hebben. Hij is de enige. Hij is jouw hoofddoel. Al die andere doeletjes die je hebt in jouw leven zijn allemaal mooi. Maar zorg ervoor dat zij allemaal ondergeschikt zijn aan jouw hoofddoel. Als jij iets wil doen, als je een keuze maakt, dan zeg, is dit in lijn met mijn hoofddoel? En alles wat niet in lijn is, niet doen. Je doet het niet, je laat het rusten. Je gaat op jouw doel af. Dat mogen wij vanochtend meenemen. Amen. Amen. Wil je met me opstaan? Ik vraag of het muziek die naar voren komt. Ik heb een lied. Ja, jullie mogen via de rode loper alsjeblieft naar voren komen. ik heb een lied voor zo. Kunnen we 510 zingen weer? Dit is mijn verlangen? Of hebben...
Ja hoor, zeker. Ja.
Dat zou fantastisch zijn. Ga ik eerst nog met elkaar bidden. Raphaël, wil je een beetje spelen? Halleluja, dank u Jezus. Halleluja. Ja, we gaan zo meteen zingen. Dit is mijn verlangen, u te prijzen, Heer. En dan zingen we, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef geheel voor u. Halleluja Jezus. Heer, dat is ons gebed, Vader. Heer, we willen het niet alleen maar zingen omdat het een mooi lied is. Heer, we willen het belijden met onze mond. Heer, Jezus, help ons om gefocust te zijn op het doel. Heer, we willen kijken naar de voltooier van ons geloof. Heer, help ons om dingen achter ons te laten. Heer, om belangrijke keuzes te maken. Heer, om ook nee te zeggen tegen al die dingen die zo afleiden. Die the weapons of mass destruction. Heer, die dingen die zo afleiden in ons leven. Heer, we willen gefocust zijn op u. Heer, we willen het doel bereiken. We willen niet uit de koers raken. Heer, help ons ook. Heer, en daarom dank ik u ook zo dat u de Heilige Geest gegeven heeft. Die ons ook zal helpen om niet uit de koers te raken. Halleluja, dank u voor uw woord. Bid u Vader dat het ons grijpt in onze harten. Heer, en dat we dit ook heel serieus nemen. Heer, want u bent een God die, Heer, die niet alleen maar goed is, maar ook streng is. Heer, u bent rechtvaardig, Vader. En ik dank u, Heer, daarvoor dat u ook ons ook waarschuwt, Vader. Juist omdat wij niet wil dat wij in de problemen komen, Vader. Heer, en ik dank u natuurlijk, als wij in de problemen zijn, bent u er altijd voor ons. Heer, maar u wil ons ook beschermen, Vader. Heer, dat wij niet uit de koers raken. Halleluja, Jezus. Halleluja. Heer, zo wil ik bidden voor een zegen. Heer, als wij dit lied zo zingen en onze handen omhoog verheffen, bid ik u ook dat u ons zo enorm aan zult raken, Vader. Heer, en dat we u een nieuwe visie van u mogen krijgen. Heer, dat onze focus hier weer helemaal scherp is naar u, Heer Jezus. Amen. Amen.